Welkom allemaal maar weer. Degene die nu kijken en die hier zitten en die later of straks nog erbij komen. We gaan vanavond weer met een nieuw Bijbelboek beginnen. Vorige keer hebben we Filippenzen helemaal behandeld. En nu gaan we met Jacobus vanavond verder. Gaan we dat boek doornemen. Laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt, Vader. Dat uw woord, Vader, ons mag leren. Dat ook recht weet te snijden. En dat wat voor ons is, door het recht snijden van door de waarheid, dat we dat ook daar zullen zoeken waar het ook voor ons is. En wat niet voor ons, voor Israël, dat we dat ook weten te onderscheiden, Vader. Zodat we de boel niet door de war halen. Want dan, ja, dan komen wij zelf ook in de war. Vader, en zo wilt u ons, vragen wij of u ons licht wil geven op uw woord, Vader. In Christus naam. Amen. Goed, nou, Jacobus, de brief van Jacobus. Ja, waarom Jacobus? De brief van Jacobus gaan ze dan zo meteen gaan we ook bekijken aan wie die geschreven is. Jacobus is natuurlijk een brief die veel voor verwarring zorgt, omdat die vaak gebruikt wordt om te laten zien door dat het geloof plus de werk is. Ja? En Paulus zegt, het is geloof alleen. En daarom Luther bijvoorbeeld had ook heel veel problemen met deze brief. Ja? Hij zou hem het liefst eigenlijk uit de Bijbel gescheurd hebben. Dat heeft hij niet gedaan. Maar omdat hij was natuurlijk in Romeinen was hij erachter gekomen. Niet door de kerk waarin hij zat. Maar door de Romeinenbrief. Dat de ervaring uitsluitend door het geloof was. Ja, en dan kom je bij Jacobus. En die zegt, ja, kijk bijvoorbeeld even Jacobus 2, want ik ga vooral dit eerst deze avond vooral besteden aan wie de schrijver is en naar wie die gericht is. Dus het is een beetje een inleiding, een overzicht. Maar kijk, dan kom je in Jacobus 2 en dan zie je natuurlijk dat er staat in vers 2, vers 20 bijvoorbeeld. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? En in vers 22, ziet gij wel dat het geloof mede gevrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken. En dan vers 24, ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof. Ja, dat is natuurlijk wel een problematische passage. Ik ga dat nou niet behandelen, want daar komen we zelf wel op. Maar ja, daardoor wordt dit altijd gebruikt, bijvoorbeeld ook, ik denk ook wel de katholieke kerk, dat die zeggen, ja, het is genade, maar geloof, maar plus de werken. Je moet meewerken met de genade. Ik zei het al afgelopen zondag ook, de strijd bij ons draait om het feit dat wij verkondigen, het is geloof alleen. Nou, en als je dan dit ziet, dan zie je, ja, heb je natuurlijk gelijk al een probleem. Dus Luther die had daarom ook veel moeite mee. Hoe komt dat? Omdat Luther wist natuurlijk, hij had wel veel licht gekregen, maar rechtsnijden van het woord de waarde, dat deed hij niet, dat wist hij niet. En zo kwam hij daardoor in problemen. Ja, en de oplossing is gewoon het woord de waarheid rechtsnijden. En kijk, en als je Jacobus 1 ziet, dan zie je dat Jacobus een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En daar begint het gelijk al mee, ja. Nou, voordat ik daarmee verder ga, wil ik eerst met jullie gaan kijken wie de brief geschreven heeft. Nou, dan zeg je, ja, dat staat er toch. De algemene zendbrief van de apostel Jacobus. Algemene zendbrief. Nou, dat is er ook ingezet. Algemeen. Nou, in die zin algemeen, als je bedoelt daarmee aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, dan zeg ik, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja? Maar zo wordt het vaak niet gebruikt. En van de apostel Jacobus, ja. Weet je wat er boven de Hebreeënse brief staat? Dat hij door de apostel Paulus geschreven is. Nou, ik geloof niet, en ik leer het ook niet, dat Paulus die brief geschreven heeft. Maar goed, dat is dus ook niet in de originele handschriften. Dat is door de vertalers erin gezet. Dus men is er altijd van uitgegaan. Paulus heeft het geschreven, dus. Maar ja, vers 1, Hebreeën 1 vers 1 begint met God op velelei malen heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Terwijl al die brieven beginnen altijd met de schrijver. Dus ja, God is de schrijver. Alleen, wie heeft die pen vastgehouden? Ja, daar zijn allerlei theorieën over. Maar in ieder geval niet apostel Paulus. En toch staat er boven dat hij door de apostel Paulus is geschreven. In elke Bijbel. Zo staat hier ook van de apostel Jacobus. Nou, dat hij Jacobus is, ja, dat klopt. Want kijk, hoofdstuk 1 vers 1 begint ook met Jacobus. Maar er staat wel achter een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Ik zie geen apostel staan. Wie is nou de schrijver van deze brief? Nou, laten we even, we gaan een aantal veel teksten bekijken om uit te zoeken wie de schrijver is. Nou, Jacobus. Maar er zijn nogal wat Jacobus in de Bijbel. Dat is het probleem juist. En hoe gaan we dat nou uitzoeken? Nou, kijk, Matteüs 10 vers 2. We gaan er 3 bekijken. Matteüs 10 vers 2. Matteüs 10 vers 2. En het kan alleen door schrift met schriften vergelijken en je kan allemaal naar commentaren gaan. Maar de Bijbel moet uitsluitsel geven. En door schrift met schriften vergelijken, dan kom je eruit. In Matteüs 10 vers 2, dan zie je dat in vers 1 zie je er zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebben. En in vers 2, de namen nu der 12 apostelen, die worden apostelen genoemd. Dat zijn dus de 12 apostelen die die met hem optrokken. Zijn deze, de eerste Simon, gezegd Petrus, en Andreas zijn broeder. Dus Simon, Petrus en Andreas zijn broers van elkaar. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder. Je ziet, Jacobus is een broer van Johannes. Apostel, de grote Johannes, die ook het evangelie Johannes in openbaring geschreven heeft, in de brieven van Johannes. Daar is Jacobus een broer van. En daar staat hier, Jacobus, de zoon van Zebedeus. Nou, dat is dus een Jacobus. Dat is dus een apostel. Dus als ik kijk naar Jacobus, bij mij erboven, daar staat dat hij geschreven is door de apostel Jacobus. Ja? Maar kijk, als je verder leest, in vers 4, Simon, vers 3, dan zie je Filippus, Bartolomeus, nog steeds de apostelen, Thomas en Matthäus de tollenaar. Zie dat Matthäus de tollenaar een apostel geworden is. Jacobus, de zoon van Alfeus, daar heb je hem, weer een Jacobus. Dus je hebt twee Jacobussen die apostel zijn. En om ons te onderscheiden, daarom staat er ook bij dat de een is Jacobus, is de zoon van Zebedeus. En de ander is de zoon van Alfeus. En dan zie je ook toegenaamd Thaddeus. Nou, en dan zie je verder, Simon Kana niet is, want wij hebben het al over de 12 apostelen, maar in feite, wie kan ze allemaal opnoemen? Niet veel mensen. De meesten weten, ja, Peter, Jacobus, Johannes, Andreas weet je dan nog, Thomas, ongelovig Thomas. Maar dan houdt het wel een beetje op. Maar kijk, Simon Kana niet is en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Nou fijn, dus we zien hier sowieso bij de 12 apostelen zijn 2 Jacobus. Dus ja, als Jacobus de apostelenbrief geschreven heeft, welke is het dan? Ja. Nou, we gaan verder naar Matteüs 13 vers 55. Matteüs 13 vers 55. Kijk. Dat is Jezus in Nazareth verworpen. En in vers 54, de Heer Jezus, gekomen zijnde in zijn vaderland, Matteüs 13 vers 54, leerde hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar komt deze die wijsheid en die krachten? Is deze niet de zoon des Timmermans? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas. En zijn zusters, zie je, zusters, dat zijn er minimaal 2. Je ziet dat Maria heeft hier, de Heer Jezus had 4 broers en Christus zelf is 5, dus Maria had minimaal 7 kinderen. Ja? Dus Maria altijd maagd, ik weet niet waar dat vandaan komt, maar dat klopt dus niet. Hè? Maar wat hier staat, zie je dat zijn broeders, dat zijn natuurlijk halfbroers, ja, want zij hadden wel Jozef als vader. En dan zie je zijn broeders Jacobus. Dus we spreken inmiddels over 3 Jacobussen in de Bijbel. 2 die zijn apostel. En één is een halfbroer van de Heer Jezus Christus. En als je verder in het rijtje kijkt, onthoud die, dan zie je ook Judas staan. Dat is niet Judas Iscariot natuurlijk. Maar dat is Judas, is een broer van Jacobus en een halfbroer van de Heer Jezus. Onthoud hem. Kijk, als we even kijken, we gaan verder naar Johannes 7 vers 3. Johannes 7 vers 3. Nou, ik weet niet waarom ik die opgeschreven heb. Johannes 7 vers 3. Nou, ik weet niet waarom ik dat gedaan heb. Vreemd. Ik denk dat ik ergens verderop moet zitten. 7 vers... Nou. Oh, wacht. Nou zie ik het. Zo zeiden ze... Kijk, het feest der Joden, vers 2. Namelijk de loofhuttenzetting was nabij. Zij zeiden dan zijn broeders... Zo zeiden dan zijn broeders. Die hebben we net gelezen, die vier. Ik snap niet waarom ik er niet over dacht dat die teksten niet bij hoorden, maar... Wat zeggen ze tegen hem? Vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar u zelf aan de wereld. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Zie je, dus de broers van de Heer Jezus geloofden niet in hem. Dat hij de Messias was. Dat geloofden ze niet. Nou, die twee apostelen, die geloofden dat natuurlijk wel. Want de Heer Jezus, die had hun uitgekozen. En je ziet hun later ook, zie je ze ook. Dan zijn zij blijven erbij. Ja, want alleen Matthias, die wordt als vervanger gekozen voor Judas. De rest van de apostelen, die hebben in hem geloofd. Hè. Die waren tot en met de opstanding waren ze, en hemelvaart waren ze bij hem. Maar de broers van de Heer Jezus zelf... Die geloofde niet in hem. Dus je spreekt hier over twee keer Jacobus, twee apostelen. En Jacobus die de halfbroer van de Heer Jezus is en die niet gelooft. Ja, dat is de situatie. Maar nou kom maar in 1 Korinthe 15 vers 7. 1 Korinthe 15 vers 7. Dat gaat over de opstanding en dan zie je iets bijzonders staan. En daarom, de halfbroer van de Heer Jezus wordt een steeds interessantere figuur in de Bijbel. 1 Korinthe 15 vers 7. Als we daar kijken, je weet, het gaat over de opstanding in vers 4. Dan zien we dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de twaalfen. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Dus, kijk, in vers 5 zie je dat de Heer Jezus is apart aan Petrus verschenen. Nou, we kunnen ons allemaal daar wat bij voorstellen waarom, toch? Hij heeft de Heer Jezus 3 maal verraden. Dus de Heer Jezus is apart aan Petrus verschenen. Daarna van de 12. Ja? Dat wil dus zeggen, inclusief de twee Jacobussen, ja, die geloofden. En dan zie je, daarna door 500 broeders, want de Heer Jezus is met zijn opstanding alleen aan gelovigen verschenen, nooit aan ongelovigen. En dan zie je iets bijzonders, in vers 7, daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. Dit is niet Jacobus de apostel, hoor. Dit is de broer van de Heer Jezus, aan wie die apart is verschenen. Apart, met zijn opstanding. Ja, de redenen daarvan, die zullen er zijn, moet ik eerlijk zeggen, die weet ik niet echt. Ik ga dat ook nu niet verder allemaal uitzoeken, maar ik wil met jullie naar handeling 1, om te laten zien dat Jacobus, de broer van de Heer Jezus, halfbroer van de Heer Jezus, het kan best zo zijn dat door de opstand, ja, ze zijn gelovig geworden uiteindelijk. Dus ook Jacobus, en dat de Heer Jezus aan hem verschenen is, of dat nou geweest is dat hij daardoor is gaan geloven. Jacobus was ook laat ik zo zeggen, de oudste, het oudste kind van Jozef en Maria. De Heer Jezus was natuurlijk, die van hun samen zijn. Niet waar, dus de Heer Jezus Christus, na de Heer Jezus Christus, is Jacobus de oudste van de familie. Ja? De oudste van allemaal. En als je in Handelingen 1 ziet, vers 13. Daar zitten ze, de Heer Jezus opgevaren naar de hemel. En dan zie je vers 13, als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Je ziet hier dus ook weer, die twee apostelen Jacobus zie je erbij zitten, ja? Die zijn er. Want alleen Judas, die is er natuurlijk niet bij, die was ongelovig. De rest allemaal wel, er is niks veranderd. En dan zie je vers 14, dat zijn dus die apostelen. En dan, deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Wat mij nu opvalt is dat niet zijn zusters erbij staan. Maar goed, in ieder geval voor ons van belang is, wij zien dat bij Paulus zegt hij is apart aan Jacobus, zijn halfbroer verschenen. En je ziet hier, als ze wachten, zijn de broers van de Heer Jezus, Jacobus en zijn broers, waaronder ook Judas, zijn allemaal gelovig geworden. Ja? Dat is belangrijk om te zien. Nou, laten we nu naar Handelingen 12 gaan. Want waarom doen we dit? Omdat wij willen uitzoeken wie de brief, welke Jacobus heeft nou die brief geschreven. Ze zijn alle drie eigenlijk nog kandidaat, om het zo maar te zeggen, ja. Maar kijk, in Handelingen 12, vers 2, 1 en 2. Dan zien wij, dan wordt er een Jacobus gedood. En in Jacobus 12, of Handelingen 12, vers 1, en omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, kijk, niet de broeder des Heren, maar de broeder van Johannes, de apostel, met het zwaard. Je ziet hier dus, van de 12 apostelen, waar 2 Jacobussen waren, is 1 Jacobus, is nu gedood. Als deze Jacobus de schrijver zou zijn, dan zou de brief van Jacobus al geschreven moeten zijn dus dan. Voordat hij stierf. En dan zijn we eruit. Maar ik geloof zelf niet dat dat het geval is. Dat gaan we nu ook zien. Duidelijk zien we dat we nu 2 Jacobus over hebben. 1 de broeder des Heren. En de ander de apostel. Die zie je elke keer aan het eind van het rijtje staan. Hè? Dat is ook opvallend. Hè? Je ziet Petrus, Jacobus, Johannes die altijd in het begin staan. Die gingen op de berg der verheerlijking. Petrus, Jacobus, Johannes. Zijn elke keer diezelfde 3. Petrus, Jacobus, Johannes, dat zijn 2 broers van elkaar. Die 3 zie je elke keer. Nou, ik zelf geloof dus dat die Jacobus die gedood is, dat is die Jacobus, hè, de broer van... Oh, dat staat hier trouwens ook, ja. De broer van Johannes, ja? Dus die andere Jacobus, aan het eind van het rijtje van de apostelen staat, die hebben nog over, plus de broer van de Heer Jezus. Nou, kijk met mij mee nu naar Galaten 1, vers 19. Paulus is geroepen op de weg naar Damascus. Ja. Galaten 1 vers 19. En hij zegt in... laten we even kijken in vers 17. Hè. Of aan het eind van vers 16 zegt hij... Toen hij geroepen werd naar Damascus... Zo ben ik aan het eind van vers 16 terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed... En ben niet wederom naar Jeruzalem, wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. Dat zijn de 12 apostelen. Maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaar weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en bleef bij hem 15 dagen. Dus Paulus is na 3 jaar pas naar Damascus, is hij naar Jeruzalem gegaan. En wat zegt hij? Toen ben ik bij Petrus geweest, ben ik bij 15 dagen geweest, en ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Ik kan zeggen, ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, Dus ja, ik zag al, van alle apostelen zag ik alleen Jacobus, maar dat had hij niet. Hij zag niemand van de andere apostelen, want de broeder des Heren was geen apostel, Jacobus. Dus hij heeft Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus, gezien. Is dat niet bijzonder, dat hij die speciaal ziet, naast apostel Petrus, de leider van de apostelen? Buiten hem ziet hij geen van de andere apostelen, behalve de broeder des Heren, Jacobus. Je ziet hier dat Jacobus al een bijzondere plaats krijgt, ja? Niet die Jacobus die nog, niet die andere twee Jacobus, die lezen hier niet. Nou, gaan we mee naar 2 vers 9. Galaten 2 vers 9. En je weet, Galaten 2, dat gaat over het feit dat Paulus, die gaat naar Jeruzalem. Hè? Daar gaat hij naar Jeruzalem, daar is een gemeente. En wie is daar? Daar gaat hij daar vertellen, want er wordt gezegd, je moet besneden worden en de wet houden. Dat hebben we afgelopen zondag ook nog over gehad. En Paulus gaat dus door een openbaring, kijk maar, hoofdstuk 2, Galaten 2 vers 1. Daarna ben ik na 14 jaar, dus na die 3 jaar, na 14 jaar is hij weer naar Jeruzalem gegaan. Met Barnabas ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring, dus hij moest gaan. En wat staat daar? En stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. En in het bijzonder degenen die in achting waren. Nou, wie zijn dat? Bijzonder degenen die in achting waren. Nou, dan gaan we verder lezen. Maar in vers 7. Of in vers 6. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanig zij eertijds waren, verschilt mij niet. Dus dat denken we allemaal natuurlijk aan de grote namen. Petrus, Jacobus, Johannes. Vooral die. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Dus hij spreekt hier over degenen die in achting waren, die een pilaar waren. Want kijk. Staat het ook ergens, een pilaar? Nou ja, iemand dus geacht was. Maar daar, hè? Oh, die zocht ik al. Oh ja, kijk, oké. Dus dan gaan we verder met vers 7. Maar daarentegen, toen zij zagen dat mij het evangelie daarvoor uit toebetrouwd was, gelijk Petrus dat de besnijdenis, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekende, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Dus hier zie je wel wat staan. Hè? Ten eerste, Paulus die zet hier Petrus al op de tweede plaats. Ja? Maar je ziet hier Jacobus en Johannes. Je ziet hier, die wordt hier dus een pilaar genoemd. Nou, Jacobus, we weten, dit is in Handelingen 15 dat dit gebeurt. Dus één apostel, die apostel in Handelingen 12, de broer van Johannes is al gedood. Dus die Jacobus die we hier zien staan in vers 9 is niet de broer van Johannes. Dat kan niet, die is dood. Want dit is daarna gebeurd. He? De Jacobus die gedood werd door Herodes is in Handelingen 12. En dit is het verslag van Handelingen 15. Dus je ziet hier, Jacobus, Kefas, Johannes, pilaren. Nou, Kefas en Johannes zijn apostelen. Is dit nou ook de Jacobus, de apostel, die tweede? He, die in het eind van het rijtje al ziet staan, daar geloof ik dus helemaal niks van. Absoluut niet. Waarom? Waarom komt hij opeens uit de lucht vallen? Is hij opeens zo belangrijk geworden? Je komt hem verder nergens voor, hè? Je leest hem verder nergens wat over hem. Dus hij is het ook niet. Want als we kijken, dit is dus een verslag uit Handelingen 15. Dan gaan we nu naar Handelingen 15 toe. Ja. En voordat we dat doen, gaan we eerst naar Handelingen 12. Om even te laten zien. Kijk, Paulus zet Jacobus al. Dat heeft natuurlijk te maken dat Petrus zijn rol al uitgespeeld is. Dat is al eens gevallen. En dan zie je in Handelingen 12 hoe Petrus naar Jacobus kijkt. Handelingen 12 vers 16. Jacobus is dus gedood, hè, die ene apostel. De broer van Johannes. En dan zie je, Petrus is gevangen, want Petrus wilde hem, Herodes wilde Petrus ook doden. En hield hem gevangen totdat het feest, het Paaschafeest voorbij was. Maar hij wordt natuurlijk, hij wordt bevrijd door een engel. En dan kijken we in vers 16. We weten dat verhaal, hè, dat Petrus die wordt door de engel eruit geleid. En dan gaat hij, dan staat hij opeens buiten. Kijk in vers 10. Ze waren door de eerste en de tweede wacht gegaan in de gevangenis. Toen kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. De welke vanzelf hun geopend werd. Kijk, dat willen gelovigen ook zo graag. Hè? Dat we engelen zien, die doen deuren voor ons open. Maar je ziet dat engelen hebben met Israël te maken. En dan zie je, en uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde, nou ja, dan bla bla bla. En dan gaat hij dus zoeken en dan komt hij in vers 12. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes. Die toegenaamd was Marcus. Dus Marcus, degene die het, je hebt het evangelie van Marcus, ja. Alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rodé. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus vooraan de voorpoort stond. Nou ja, dat is dus de situatie, anders wordt het te lang. Maar, dus ze doen op een gegeven moment de deur open. En in vers 17, dan zien wij, als hij hun met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, want ze waren allemaal verbaasd, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had en zeide, boodschapt dit aan Jacobus en de broederen. En uitgegaan zijn de gereisden naar andere plaats. Jacobus, de broeder van Johannes, de apostel, die ook op de berg van verheerlijking was, die is gedood. Petrus zegt nu, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. Welke Jacobus bedoelt hij? Niet Jacobus de apostel. Zijn broeder, ja, absoluut. Want, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. Jacobus is inmiddels een pilaar geworden, ja. Die is een voorganger, ja, zou ik kunnen zeggen, de pastor, niet de pastoor, hoe zeg ik, pastor, of in ieder geval, de oudste van de gemeente in Jeruzalem. Want kijk, nu gaan we naar Handelingen 15. Je ziet dat Petrus dus hier, wat zegt hij? Hij zegt niet van, boodschap dit aan, hij zegt aan Jacobus en de broederen. Heel apart. Jacobus is hier is de leider. Nou, en dan zien wij Jacobus daarom ook in Handelingen 15. Ja. Petrus dat hij hem hier al herkent. En als we kijken in Handelingen 15. Ja, Handelingen 15. Dan zien wij. Zie je in vers. Petrus zie je dan. In vers, ik moet even zoeken waar het nou staat hoor. Waar begint Petrus nou te praten? Oh, in vers 7, zie je het? Staat Petrus op en die, nou oké, men ziet dat Paulus heeft een aparte bediening. En Petrus die gaat ook praten en die zegt dan inmiddels, ja, inderdaad, iedereen moet, de Joden moet nu ook zalig worden, zoals de heidenen zalig worden. Dus niet meer zoals het vroeger bij ons was, maar nu zoals het bij de heidenen gaat. En dan zie je in vers 13, en nadat deze zegen, antwoordde Jacobus, zeggende, mannen, broeders, hoort mij. Nou ja, en dan zie je gewoon dat hij uiteindelijk, dan gaan ze ook een brief schrijven, maar je ziet dat Jacobus hier de leiding heeft, ja, en dat ze ook een brief gaan schrijven, met Jacobus als hoofd van de gemeente, in Jeruzalem. Kijk, je had apostelen. Maar elke gemeente had natuurlijk ouderlingen die de leiding, de dagelijkse leiding van de gemeente hadden. Net zoals we dat nu ook hebben. Die daar de autoriteit hadden. Een apostel had autoriteit in elke gemeente. Maar wat deed een apostel? Een apostel reisde. Petrus ging bijvoorbeeld naar Joppe toe. Nou, wat moet er dan met die gemeente in? Ja, dat was toen nog niet, maar die gemeente, daar is Jacobus is daar de leider van. Zo simpel ligt dat. Paulus ging ook over naar gemeentes, maar in Efeze zat op een gegeven moment Timotheus. Ja? Nou, en zoals Paulus, waar Paulus over had, hij natuurlijk autoriteit. Maar dat hebben we natuurlijk niet meer, apostelen. Dus nu heb je gewoon de gemeente met de oudsten, die hebben de leiding. Die hebben de autoriteit. Nou, in Jeruzalem was dat Jacobus, de broeder des Heren, dat is overduidelijk. En Petrus erkent hem ook als zodanig. Nou, waarom geloof ik dan, je hoeft het niet mee eens te zijn hoor, maar dat de broeder des Heren de schrijver is. Nou, kijk met mij mee, onder andere dit allemaal nagelopen hebbende, gaan we mee naar Judas 1 vers 1. Dat is de laatste brief voor Openbaring. Een klein briefje. En hier zie je ook staan, de algemene zendbrief, alweer algemeen, maar zo algemeen is hij niet, want hij is niet voor het lichaam van Christus. Maar er staat er van de apostel Judas. Nou, is dat zo? Wat staat er? Judas, een apostel van Jezus Christus, staat er niet. Nee. Hou je vinger hier bij Judas, maar kijk bijvoorbeeld eventjes naar 1 Petrus. Wat daar staat. 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Zie je het? Hoe begint Paulus altijd? Paulus, een apostel van Jezus. Oh, dat was hij ook. Bij Judas zie je het niet staan. Maar er staat nog wel bij Judas. Kijk, 1 vers 1. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus. Ja? Nou, dat is niet de Jacobus van de 12 apostelen. Daar zien we ook een Judas staan trouwens. Hè? Dat is een hele uitzoekerij hoor, als je dat allemaal goed staat. Maar als je dit goed naast elkaar legt, het feit dat ze zichzelf geen apostelen noemen, allebei niet. Want Jacobus, ga maar in naar Jacobus 1 vers 1. Jacobus 1 vers 1. En je kan zeggen, ja dat is bescheidenheid, dat hij zich dienstknecht noemt. Maar waarom doet Petrus dat dan niet? Ja? En Johannes begint heel anders. Hij zegt, in het begin was het woord. Ja, dus dat is een ander begin. Maar je ziet duidelijk, Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Ja, een dienstknecht van God en de Heer Jezus Christus. Geen apostel. En Judas zegt hetzelfde, ook geen apostel, maar hij zegt er wel bij, een broeder van Jacobus. En als wij, daarom zei ik net in het begin, bij de broeders van de Heer Jezus, de halfbroers, zaten Jacobus als eerste. En wie was het jongste broertje van Jacobus? Judas, zijn broer. Het hoeft dus niet per se een apostel. Je kan zeggen, ja, je moet een apostel zijn om de brief geschreven te hebben. Ja, dan zou dus Jacobus, die gedood is, dan zou die de brief geschreven moeten hebben. Maar dan moet dat voor Handelingen 12. Dat zou kunnen, want Jacobus is een vroeg geschreven brief. Alleen, dan zou het toch ook staan, Jacobus, een apostel. En dat, ik vind dit voor mij is een heel zwaar argument. Om niet om te geloven dat er niet een van de twee apostelen geschreven heeft. Maar de broeder van de Heer Jezus Christus. Net zoals de broeder van de Heer Jezus Christus, Judas, ook schreef, omdat ze zichzelf dienstknecht noemen en geen apostel. Wat ook een mooie, wat ook, Galaten 2 vers 9, vind ik ook niet toevallig, want er staat natuurlijk nooit iets toevallig in de Bijbel. Maar Galaten 2 vers 9, als we daar eens kijken. Dat zien we daar staan, dat hebben we net ook gelezen, maar als Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, dat zijn dus de pilaren. Dus zoals we het nu hebben gezien, is Jacobus de broeder des Heren, Kefas is Petrus, de apostel, en Johannes, ook een apostel. Hè? Die heeft de brieven 1, 2, 3 Johannes geschreven. Wat is nou de volgorde van de brieven naar Hebreeën? Jacobus, Petrus en Johannes. Judas staat er dan niet bij, een klein briefje. En dan Openbaring. Maar het is toch ongelooflijk dat hier Jacobus is Jacobus. Kefas, 1, 2 Petrus. En dan krijg je 1, 2, 3 Johannes. Ik weet, het is niet het allersterkste argument. Maar het is toch bijzonder, ja. Als je deze dingen bij elkaar optelt. Nou, plus het feit dan natuurlijk ook dat Jacobus, als je... ik weet niet of we dat om moeten kijken. Ik zal het even gauw kijken. Was daar het ook weer... 15 vers. Nou ja, in ieder geval dat je ziet dat Jacobus natuurlijk een steeds belangrijker rol heeft gekregen. En uiteindelijk de leiding heeft. Nee, in Handelingen 15, in de gemeente daar te Jeruzalem. En zoals Antiochië natuurlijk het hoofd zeg maar, hoofdkwartier was, uitvalsbasis voor het lichaam van Christus, zo is Jeruzalem dat voor de koninkrijksgemeente. En Jacobus, daar wordt slecht over gesproken vaak, hè? Maar dat vind ik niet, dat is helemaal niet terecht. Maar Jacobus was natuurlijk niet zomaar het hoofd van de gemeente daar geworden, ja? En hij was gewoon de leider, hij heeft niet Petrus eruit geschopt of zo, helemaal niet. Petrus was een apostel. He? Hij schrijft ook op een gegeven moment de uitverkoren uit Babylon. Petrus was ook aan het reizen. En daar was de gemeente. Dus al met al denk ik de vraag wel beantwoord te hebben dat de brief van Jacobus geschreven is door de broeder des Heren. Ja? Door de broeder des Heren. Oké. Dan krijgen we dus de volgorde van de brieven. Hoe kunnen we ze noemen? Je hebt de Hebreeënbrief. Daar begint het mee, hè? We hebben de brief van Paulus. Nou, we weten Romeinen tot en met Filemon. Romeinen is de brief van het kruis voor het lichaam van Christus. Hebreeën is de leerbrief voor de Joden, kleine kudde, over het kruis. Daarom haalt hij ook zoveel. Kijk, Paulus heeft alle hoogste openbaring van het kruis geschreven. Ja? Dus het moet ook in dat licht geschreven zijn, natuurlijk. Maar Hebreeën is echt een leer over het kruis. Daarom zie je natuurlijk altijd van oud naar nieuw. Van oude verbond naar nieuw verbond. Ja? We hebben een beter verbond. We hebben een betere hoge priester. Daar gaat het allemaal over. En dat gaat allemaal vanwege het kruis. Daarom zie je zoveel ook over bloed en over het testament en de tabernakel staan. Dat moet de Jood. Ja, dat is zijn achtergrond, ja. En eenmaal in het duizendjarig rijk zal ook weer een tempel staan, ja. Er zal ook geofferd worden. Dan zullen de offers alleen. Nu gaat men ook, kan je aan de hand van de offers laten zien wat ermee bedoeld werd. Dat wisten ze toen natuurlijk niet. Nu weten we dat allemaal wel. Dat was een schaduw, zegt Paulus, van de toekomende dingen zijn het. Want daarmee wordt het zichtbaar gemaakt. Wij kunnen het nu ook vaak leren. Wat is een offer? Wat betekent dat offer nou? Dat weten wij ook nu achteraf meer van. Maar vooral voor Israël heel belangrijk in die tijd. Nou, dat is de Hebreeën. Dan krijg je Jacobus. Nou, we weten, als wij natuurlijk zijn opgenomen, want het is natuurlijk perfect, die opvolger van de brieven, dat als Filemon geweest is, maar stel je voor de opname komt, ja, dan zijn een brief van Paulus, dan zitten zij van, dan gaan zij de evangelieën, ja, en dan Hebreeën lezen. En dan natuurlijk Jacobus. Nou, in wat voor tijd leven ze dan? In de grote verdrukking. Nou, en als je Jacobus openslaat, Jacobus 1, dan zie je gewoon even een hele kleine samenvatting over die volgorde, want je kan het ook, wat ook om een onderscheid te maken, daar staat hier de algemene zendbrief. Ik zou zeggen, de brieven naar Paulus zijn de besnijdenisbrieven. Van Paulus zijn het de brieven van de voornuit. Evangelie van de voornuit, evangelie van de besnijdenis. We zitten nu in de besnijdenisbrieven. Kleine kudde. Nou, en dan als zij zijn weggenomen, dan gaat dit allemaal spelen. De antichrist komt aan de regering. En dan zegt Jacobus tegen hun in vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Nou, wie zal dat nou zeggen? Ja? Wetende dat de beproeving uws geloofs leidzaamheid werkt. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkiglijk. Jacobus spreekt vooral over, die heeft zeg maar het volk Israël in zijn hoofd, maar hij richt zich tot de kleine kudde. Sowieso. Maar hij ziet soms een beetje. Eén moment spreekt hij heel veel over mijn broeders. En dan spreekt hij op een gegeven moment. Weet jullie niet dat de rijken. Kijk, daar staat dat in 2 vers. Vers 6. Over de rijken. Kijk, 6. Even verder. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechte stoelen? De rijken in de grote verdrukking. Die kunnen kopen en verkopen. Kijk, dat spreekt hij dus over de ongelovigen, ja. Maar hij spreekt ergens ook verderop ook over gij rijken. Kijk in vers. Nou, dat citeert ook niemand, hè? Die spreekt over een welvaartsevangelie. Die gaat niet uit Jacobus lezen. Want Jacobus spreekt helemaal niet positief over rijken. We kijken in vers. Heilt zegt hij. Oh, kijk in Jacobus 5. Welaan, nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. uw rijkdom is verrot, enzovoort, enzovoort. En dan zie je in vers 3, en zal uw vlees als een vuur verteren, enzovoort, enzovoort. Zeer negatief. Dan spreekt hij over ongelovige rijken natuurlijk. Dus ziet hij, soms moet je goed opletten. Dus heb Israël in zijn hoofd, in de plaats, in de grote verdrukking, ja. Maar hij schrijft vooral met het oog op de kleine kudde, dat die zitten in de beproeving van hun geloof. Want in de grote verdrukking gaat het natuurlijk om de antichrist of niet. Of de ware Christus. Dus een geloof, Jacobus spreekt vooral over geloof dat een volmaakt werk zal hebben, uitwerking hebben. Op werk een volmaakte uitwerking. En daar gaat Jacobus 2 ook over met Abraham natuurlijk. In die grote verdrukking, tijdens de momenten dat je vervolgd wordt, ja, dan komt het op je geloof aan. Hè? Als het allemaal goed gaat, dan makkelijk. Voor ons ook. Het allemaal makkelijk. Als het allemaal goed gaat. Maar als de verdrukkingen komen, de moeilijkheden komen, ja, dan komt het erop aan. Hè? Nou, Petrus bijvoorbeeld, die schrijft in het licht ook van de grote verdrukking. 1 Petrus 1 vers 5 bijvoorbeeld. Die spreekt over in het licht van de komst van de Heer Jezus Christus. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld in vers 5. De erfenis, hè, die in de vers 5, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen. Bedroefd zijn, en Jacobus zegt, acht het voor vreugde. Ja, als je onder die verzoekingen zit. Maar ze zitten in die verzoekingen van de grote verdrukking. De beproeving van hun geloof. Ja, die is veel kostelijker dan van het goud. Het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt. Dat is de beproeving van de grote verdrukking waar ze in zitten. Bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Zie het? De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt in de welke gij nu, hoewel hen niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Zie je? En in vers 11 ook spreekt hij over het lijden van Christus aan het eind en de heerlijkheid daarna volgende. Dus spreekt hij allemaal over de komst, hij komt spoedig. Ja? En dat zij in die verdrukking, gesterkt worden door de hoop. Want Petrusbrief is ook een brief voor gelovigen die in die verdrukking leven. En de komst van de Heer, dat is natuurlijk ook voor ons trouwens ook, is ook een versterking van je. Hij komt, de zaligheid van onze zielen, het koninkrijk, als hij komt, het is geprofeteerd en hij komt, dus hou vol in die zware verdrukkingen. Nou ja, en dan heb je Johannes, gaan we ook even gauw, 1 Johannes. Wat is Johannes voor een brief? Hetzelfde. Ook weer aan de gelovigen, want we spreken over de besnijdenisbrieven. Er zit allemaal een hele mooie indeling in van God natuurlijk. Hier, want waar gaat het in de grote verdrukking om? In de grote verdrukking gaat het erom, wie is de ware Jood en wie is de valse Jood? Er zullen Joden zijn, helaas velen, die de antichrist volgen en het merkteken krijgen. Ja? En die zeggen niet dat zij valse Joden zijn. Want wat zeggen ze? Kijk, daar zit de Messias. Hij zit er, hij heeft ons de tempel gegeven. Hij heeft ons de wet gegeven. Ik denk wel eens bij mezelf, ja, in die tijd, hè. Want de orthodoxe Jood erkent natuurlijk niet het Nieuwe Testament. En dat zal de antichrist natuurlijk ook niet doen. Want het Nieuwe Testament gaat over de Jezus de Messias. Die zegt, ik ben de Messias. Dus de Bijbel die zij hebben, daar zegt hij van, nee, Oud Testament profiteert over mij. Ja? Dus die daar staat, dat is een valse Messias. Ik ben de ware Messias. Kijk maar wat ik doe. Ik geef jullie de tempel, ik geef jullie de offers, de wet, alles. En dan gaat hij uiteindelijk zelf op die troon te zitten en dan zegt hij, ja, ik ben de Messias. Die offers, die zijn allemaal in mij vervuld. Want hij krijgt ook halverwege de grote verdrukking, zal die omkomen door het zwaard. En zal weer opstaan. Hoe die dat is ook een truc. Want echt, dat kan op zich kan dat niet. Iemand die in de hel zit, kan niet uit de hel komen. Maar goed, op zich, dat is een ander verhaal. Maar het zal gebeuren. De hele wereld zegt, wie kan dat? Opgestaan, zo zie je dat alles wordt geïmiteerd. In die situatie zitten ze. Dus dat zijn ook tekenen en wonderen waarvan Paulus zegt, ja, tekenen, hij zal velen verleiden met leugen. Hou je vinger even bij Johannes hoor, ik wou het is, kijk, ik zal gauw lezen. In alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid. Dus ja, ook tekenen. De opstanden, dat is maar geen teken zeg. Dat is allemaal om de Joden, want daar gaat het om bij de Antichrist. Want Israël moet uitgeroeid worden. Om de Joden te verleiden, achter hem te krijgen, dat hij het merkteken geeft en ze zijn verloren. In die tijd leven ze. En dan is het moeilijk, wat is nou de ware Jood en de valse Jood? Ja? Hij heeft ook de tekenen en de wonderen. Nou, degene die beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is en is opgestaan, dat is degene, dat is de gelovige Jood. Dus, het is niet altijd eenvoudig, ja? Net als dat je bijvoorbeeld, ik weet nog zelf, in een kerk zat en ik kwam tot geloof en ik keek omheen. Ja, ik wist nou niet wie. Ik zag allemaal christenen, ik zag allemaal gereformeerden, zag ik omheen zitten. Maar op dat moment wist ik niet wie nou mijn broeder was. Dat wist ik niet. Daar kwam ik pas achter toen ik ging spreken met ze en wat zei die over mijn verlossen? Mijn dominee zei toen van, ja, toen zei hij de onbegrijpelijke woorden, ik ben de opstanding in het leven. Dat was voor hem, ja, hoe dat nou kan, was voor mij al gelijk duidelijk. Dat het mijn broeder niet was, mijn dominee. Maar goed, dus zo kan je het een beetje vergelijken. Dus dat doet Johannes. Kijk, dat is een brief die geeft een aantal tests, waardoor het duidelijk wordt. Kijk, daarom zie je 1 Johannes 1 vers 6, 7, 8, 9, 10. Ik ga ze allemaal lezen. Maar indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Daar valt een scheiding. Indien wij in het licht wandelen, gelijk enzovoort enzovoort. Indien wij zeggen, vers 8, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En kijk, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. Zijn woord is niet in ons. En dan begint hij in hoofdstuk 2 vers 1, mijn kinderkens. Dat zijn de gelovigen. Dus hier zie je, en zo gaat het verder hoor. Want als je kijkt ook in hoofdstuk 4. Zie je, geliefde geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan herkent gij de geest Gods. Kent gij de geest Gods. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de Antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Nou, ook weer een test. Zie je het? Constant om te testen wie is de ware Jood en wie niet. En zo, dus je kan hele mooie tekenen doen, maar wat zeg jij over Jezus Christus die in het vlees? Als je zegt, nee, dan is duidelijk de scheiding. Kan die mooie tekenen allemaal doen, maar dan weet je, hij is absoluut een dienaar van Satan, van de Antichrist. Nou, oké, dat was een beetje. Nou ja, dan krijg je Judas. Nou, als je dat gaat lezen, dan moet je maar eens lezen. Dat gaat vooral over de verachting van het geloof. Hele felle brief. Er staan allemaal dingen in dat je denkt, jongen zeg. Dat is niet niks hoe die daarover schrijft. En dan krijg je Openbaring. En dat is duidelijk het laatste boek. En daar zie jij het tijdschema van wat wij ook wel noemen, wat de Bijbel noemt, de 70ste jaarweek van Daniël. Want we weten, er was geprofeteerd toen Christus kwam, dus de 69ste week vanaf Daniël. Na de 69ste week zou die gekruisigd worden, afgesneden worden, uitgeroeid worden. Dat is gebeurd. En hij is opgestaan. En dan in de 70ste week zou de Antichrist komen met het verbond, wat ik net heb zitten vertellen. Dat is de 70ste week. precies in die ruimte tussen de 69ste en de 70ste week. Dat is niet is de bedenkende genade is niet geprofiteerd. Maar God heeft precies in die periode de bedenkende genade ingelost. Precies dat de Stefanus gestenigd werd, de zonde tegen de Heilige Geest, Israël begaan, is Paulus geroepen, is het programma stilgezet. Nu Paulus, als wij zo meteen weg zijn, de bedenkende genade weg is, wat houdt de komst van de antichrist tegen? De bedenkende genade. Het liggen van Christus is hier nog steeds. Als zij weg zijn, dan gaat dat weer gebeuren. En dan zie jij, waar Daniel over spreekt, de 70ste jaarweek van Daniel, 7 jaar, zie je helemaal wat er dan gaat gebeuren. En dan zie je hele geschiedenis van de antichrist en halverwege de grote verdrukking. Dan komt Christus naar beneden, halverwege in de lucht. Ja, Openbaring 12. En dan zie je dat Michael die gooit Satan en al zijn engelen uit de hemel. Dan worden wij en dan krijg je uiteindelijk dan krijg je het koninkrijk. En Satan die wordt geworpen in de in de hel, tijdelijk. En dan na 1000 jaar even vrijgelaten. En dan wordt hij definitief vernietigd. En dan krijg je nieuw hemel, nieuw aarde. Even in de notendop, even snel, ja. Je ziet, het is allemaal. En dan kan je vanuit het Oude Testament, het is gewoon een tijdschema. Tak, 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 tak. 70 jaar, 7 jaar, 3,5 jaar. Het is allemaal met getallen. Terwijl als je bij ons kijkt in de genade, is niks. Helemaal geen getallen, niks. Weet niet hoe lang de genade duurt, weet je nog niet. Nou, fijn. Terug naar Jacobus. Dit is dus even een algemene inleiding. We hebben gezien dat Jacobus, dat staat hier boven het apostel Jacobus, maar Jacobus noemt zichzelf helemaal geen apostel. Dus het is niet een apostel, hij is de dienstknecht, het is de broeder des Heren. De brief is aan Israël als geheel geschreven, maar vooral aan de kleine kudde in dat Israël. Daar gaat de brief over. Nou, en dan zegt hij in vers 1, Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Nou, daar ga ik niet meer aan beginnen. Dat ga ik volgende keer doen, want daar heb ik wel het een en ander over te zeggen, over de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Ja, hij spreekt over 12 stammen. Ja, we weten, waar ook 12 stammen? En waarom zijn ze verstrooid? Ja, waarom zijn ze verstrooid? En hier noemt hij weer alle 12. Ze zijn in verstrooiing geweest al heel lang geleden. En met Paulus op een gegeven moment zie je ook weer een verstrooiing. Nou, dat gaan we volgende keer allemaal zien. Duidelijk is de vraag. Is de brief geschreven aan het lichaam van Christus? Is de vraag. Ja? En ik heb op Facebook had ik ook geschreven van 99% van het christendom zegt ja. Wij horen bij die 1% die zeggen, nou ja, oké. Maar er staat hier de 12 stammen wat die in de verstrooiing zijn. Is het lichaam van Christus in de verstrooiing? Het lichaam van Christus is wereldwijd. Is niet in de verstrooiing. Verstrooiing betekent, je zit ergens en je bent eruit gejaagd. Je bent verstrooid. En dat klopt, het was ook een oordeel. Over de hele wereld. En de Joden zitten ook over de hele wereld. Dat is als resultaat van die verstrooiing, van het oordeel van God. En ze hadden terug moeten zijn inmiddels. Het is dat de bedenkende genade ertussen gekomen is. Anders had je nu een koninkrijk hier op deze wereld gehad. Ja? Maar dat is iets voor de volgende keer. Maar kijk, daarom zeg ik ook, algemene zendbrief, dat is niet waar. Het is niet voor het lichaam van Christus. Hij is niet voor iedereen. Hij is voor Israël. Ja? En daarom ook, daar zie je gelijk al, de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Hoe kan je dat op jezelf toepassen? Dat is onmogelijk gewoon. Onmogelijk, daar zie je ook 12 stammen, dat is Israël. Ja, weet je hoe je eruit komt? Op één manier, dat is, als je niet recht snijdt, dan moet je toch, en je zegt het is voor ons, dan is het ook de Hebreeënbrief, is dan ook aan de Joden, de christelijke Joden geschreven, hoor ik dan. Aan de christenen onder de Joden, dat wordt gezegd. En die in de verstrooiing zijn, er zijn ook leringen dat het stammen ook ergens in Europa zijn. Of we gaan het vergeestelijken, ja? Want Israël, ja, wij zijn in de plaats van Israël gekomen. Maar zo is het niet. Want als we één ding moeten begrijpen, als dat één ding is wat we moeten doen als we de Bijbel lezen, is dat we hem letterlijk lezen. Ja, letterlijk toch? Letterlijk zoals het er staat. Dus als er staat 12 stammen in de verstrooiing, dan zijn dat de 12 stammen van Israël die in de verstrooiing over de wereld zijn. En aan hun is de brief gericht. En wij zijn dat niet. Want wij zijn het lichaam van Christus in de bedelende genade. En het lichaam van Christus is een volk, niet gebonden aan één land. Want in Titus zegt hij ook dat hij een eigen volk reinigen zou. Dus wie is nu het volk van God? Het lichaam van Christus. Maar een volk heeft normaal gesproken een land. Eén land, even hoort bij een land, toch? Nederland is een volk, hoort in Nederland. Dit volk zit over de hele wereld, maar het is ook hun land niet. Want wij zijn gezanten van Christus in een vreemd land. Want waar is ons land? Is daar. Ja? Dus we hebben wel een eigen land. Een eigen koninkrijk. Maar dat is in de hemel. Maar goed, dan gaan we de volgende keer verder zien. Ja? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor alles wat u voor ons in het kruis gedaan hebt. Ik dank u, Vader, dat wij de sleutel hebben om het te begrijpen. Namelijk het rechtsnijden, zoals Paulus dat zegt. En dan is deze brief ook voor ons bijzonder, Vader, want daar kunnen we ook een heleboel dingen uit leren. Sowieso al hoe u met de gelovigen in die grote verdrukking, hoe u daarmee omgaat. En hoe je hun sterkt door middel van die brieven, de besnijdenisbrieven. Vader, en het geeft ons ook licht op hoe het ook allemaal zal gaan straks als wij hier niet meer zijn. Vader, en dat zijn ook wonderbare waarheden waar wij ook veel van kunnen leren. Maar waardoor wij ook de geschiedenis kunnen gaan begrijpen. Veel mensen vragen zich af, waar komen we vandaan? Of ze kijken in de geschiedenis naar het verleden. Maar wij kijken nog verder terug naar voor de grondlegging de wereld zelfs. Wij kijken naar het heden, maar wij kunnen ook al in de toekomst kijken. We weten wat er gaat gebeuren met deze wereld. We weten dat er ook eenmaal een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zal komen. Vader, voor veel mensen is dat gewoon één groot zwart gat. Ze leven bij de dag en verder kijken kan men niet. Dank u wel, Vader, dat wij door uw geest en het woord, dat wij zo gezegend zijn met uw wijsheid. In Christus' naam. Amen. Amen.